Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds enkele weken gaan Duitsers de straat op omdat ze vrezen dat de democratie in gevaar is. De grootste bedreiging? De steeds groter wordende en extreemrechtse partij AfD. Duitsland-correspondent Nienke van Verschuur legt uit wat voor partij dit is en waarom er nu zelfs stemmen opgaan om het AfD te verbieden. Maar hoe haalbaar is een verbod van zo'n populaire partij?
Sinds twee weken gaan in verschillende steden in Duitsland massaal mensen de straat op.
Wie hier in Berlin haben hunderttausende Menschen in allen Bundesländern ein Zeichen gesetzt gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.
In Berlijn waren het ruim 100.000. In München en in Hamburg ging het ook om 100.000 mensen.
Die Proteste gegen Rechtsextremismus gehen weiter. Auch heute gingen in zahlreichen Städten Zehntausende auf die Straßen. Die größte Veranstaltung gab es in Düsseldorf.
In totaal van alle grote en kleine demonstraties in alle steden in Duitsland gaat het om ruim 1 miljoen mensen die demonstreerden voor democratie. En voor democratie betekent eigenlijk in dit geval tegen extreem rechts.
Alles samen tegen fascisme.
Ze hebben leuzen bij zich van geen plaats voor racisme.
Weil ons mensenrechten wichtig zijn. En mensen ons wichtig zijn. Egal wie ze aussehen en egal wat voor een seksualiteit ze hebben. Alles, alle mensen.
En ook nie wieder. En nie wieder is jetzt. En dat zijn allemaal natuurlijk aanspelingen op de Tweede Wereldoorlog. Maar er staan ook leuzen op van stop die AfD. Of die AfD is geen alternatieve.
Die AfD ist hochgefährlich. Das sind echt Brandzündende. Und wenn Sie mal gucken, das hier ist die breite Gesellschaft.
Want veel demonstranten zien in een radicaal-rechtse partij, de AfD, een gevaar voor de democratie. Daarom gaan er nu in Duitsland steeds meer stemmen, onder deze demonstrerende burgers, maar ook onder politici, stemmen op om de AfD te verbieden. En in Duitsland is dat mogelijk om een partij te verbieden als bewezen is dat de partij de democratie ondermijnt. Maar de AfD is een grote partij. Hij staat nu op 20% in de peilingen. In sommige deelstaten staat hij ook als grootste in de peilingen. Dus met ruim 30%. En ja, dat partijverbod wordt dus nu veel gediscussieerd. Maar is ook een heel controversieel onderwerp. Omdat je daarmee ook een partij waar 20% van de Duitsers op zou willen stemmen zomaar van het stembiljet schrapt.
Wir müssen laut sein!
En Nienke, om te beginnen, wat is de aanleiding nou van deze demonstraties?
Twee weken geleden publiceerde het onderzoekscollectief Correctief een stuk over een ontmoeting die in november had plaatsgevonden in Potsdam. In een villa aan een meer hadden verschillende politici van de AfD een ontmoeting met een paar rijke zakenlui en een paar mensen uit de rechtsextremistische kringen. En tijdens die ontmoeting werd gesproken over een, zoals zij het noemde, een masterplan of een geheim plan. Dat ging over remigratie.
Nach dem Bekanntwerden einer geheimen Zusammenkunft von AfD-Politikern und Rechtsextremen formiert sich bundesweit eine Protestwelle.
Onthullingen over een geheime bijeenkomst waar leden en politici het gehad zouden hebben over massadeportaties.
En volgens dat plan, dat werd voorgesteld door een rechtsextremist uit Oostenrijk, Martin Zellner, zouden miljoenen mensen uit Duitsland verdreven moeten worden. En dat zou gaan om asielzoekers, om mensen met een verblijfsvergunning, maar ook om mensen met een Duits paspoort die zich onvoldoende zouden hebben aangepast. Maar dat is dus een willekeurig criterium waar ze dus iedereen eigenlijk mee kunnen bedoelen. En al die mensen zouden in de loop van de komende jaren uit Duitsland moeten worden verdreven. En onderdeel van het plan was ook dat er dan in Afrika een soort nieuw staatje zou moeten worden gesticht, waar dan deze mensen naartoe zouden moeten worden gedeporteerd.
Dat klinkt, en dan helemaal natuurlijk met een geschiedenis als dat van Duitsland, wel echt heel bizar en ook ingrijpend natuurlijk.
Ja, en daar zijn dus heel veel mensen van geschrokken. En het is voor heel veel mensen een beetje een wake-up call van welke extremistische kanten de AfD heeft en ook met wat voor mensen ze zich omgeven.
Ja, want wat is de AfD voor partij?
Ja, de AfD is de alternatieve für Deutschland, dus het alternatief voor Duitsland. En de partij werd in 2013 opgericht als een eurokritische partij. Dus destijds was het de eurocrisis en de partij werd opgericht door eigenlijk vooral hoogleraren in de economie die vonden dat deel uitmaken van de eurozone slecht was voor Duitsland en voor de Duitse economie. Dus zo begon het en de partij kreeg enige aandacht. Maar de partij kwam pas echt van de grond toen ze in 2015 zich gingen richten op anti-immigratiebeleid. En in 2015 was de vluchtelingencrisis en zei Merkel in Duitsland: "Wir schaffen das."
We hebben zo vieles geschafft, wir schaffen das.
En kwamen er heel veel mensen uit Syrië in Duitsland aan. En toen was er in Duitsland ook een sterke tegenbeweging al van bijvoorbeeld Pegida. Die beweging die elke maandagavond op straat ging, ja, om te protesteren tegen de aankomst van de vluchtelingen.
Maar inmiddels gaan steeds meer mensen elke maandagavond de straat op. In veel Duitse steden, van Keulen tot Berlijn, wordt gedemonstreerd. En overal is de, al dan niet terechte, angst voor het verlies van de eigen cultuur de reden.
En toen is de AfD daar eigenlijk opgesprongen en is eigenlijk daar nooit meer echt verder van afgekomen. Dus nu is het vooral een anti-immigratiepartij. En daarbij presenteren ze zich ook nadrukkelijk als een partij voor witte en in hun ogen echte Duitsers. Wat dat dan ook precies mogen zijn, maar voor bijvoorbeeld Hannes Knauk, een parlementariër in de Bondsdag, betekent het om een witte Duitse man te zijn.
Een 31-jarige jonge, weiße, Duitse man.
En Björn Höcke is de lijsttrekker van in Thüringen van de AfD. En hij zei hier op een evenement in Erfurt hoe het establishment alles wat Duits is lijkt te haten.
Die Abneigung gegen das eigene. Gegen das eigene Volk, die eigene Kultur, die eigene Geschichte, die eigene Tradition.
Dat alle politici van het establishment Duitsland haten en Duitsland het liefst willen afschaffen en alles wat Duits is kwijt willen raken.
Die is zo tief eingedrongen in das Denken und die Gefühlswelt dieser Politiker, dass sie das Deutsche einfach nicht mehr wollen. Sie versuchen das Deutsche in sich zu bekämpfen und bekämpfen letztlich das Deutsche an sich und wollen Deutschland und das Deutsche insgesamt loswerden.
En impliceert ook dat de AfD de enige partij is die voor de echte Duitser staat. En de echte Duitser is in de AfD-context vaak toch de witte Duitser.
Ja. En hoe groot is deze achterban?
Nou, de AfD staat nu in heel Duitsland tweede in de peilingen met 20% of 21%. En de CDU, de oppositiepartij nu, staat ongeveer op 30%. Dus daar zit nog wel wat tussen. Maar de SPD van kanselier Olaf Scholz staat maar op iets van 13% in de peilingen. Dus de AfD is zeker in vergelijking met de coalitiepartijen heel groot. En dat maakt mensen nu bezorgd. En daarom gaan mensen nu de straat op en demonstreren ze ook voor een AfD-verbod. En een verbod is mogelijk in Duitsland. En behalve dus de burgers die de straat op gaan, zijn er ook steeds meer politici die ervoor pleiten om naar de rechter te stappen en proberen om de AfD te laten verbieden.
Laten we even een stapje terug doen, hè? En laten we eerst eens kijken naar die wet. Hoe is die wet er gekomen?
In 1949 kreeg Duitsland, West-Duitsland, een nieuwe grondwet.
Der Parlamentarische Rat in Bonn hat das in 8 Monaten entstandene Grundgesetz für die neue Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an.
En in die grondwet werd een wet opgenomen die zou moeten voorkomen dat ooit weer een fascistische partij zoals de NSDAP aan de macht zou komen. En in die wet staat dus, en die wet bestaat dus tot op de dag van vandaag, dat een democratische partij of een democratisch gekozen partij niet het doel mag hebben om de democratie en de rechtsstaat te ondermijnen. En er nu is er sprake van of dat van toepassing zou zijn op de AfD. Dus of de AfD, ook al wordt ze dan democratisch gekozen, misschien toch eigenlijk zich voor ogen stelt om de democratie in Duitsland af te schaffen. Of om te ondermijnen of op lange termijn te ondergraven. En daarom zou dus nu mogelijk die wet van toepassing zijn op de AfD. En dat beslist niet zomaar iemand, maar daarvoor moet je naar het Constitutioneel Hof. En ja, dan beslissen de rechters van het Constitutioneel Hof of die wet nu van toepassing is op de AfD.
Is dat eigenlijk al wel eens eerder gebeurd?
Ja, in de jaren 50 is dat 2 keer gebeurd. Toen werd de communistische partij verboden in West-Duitsland. En er werd ook de Socialistische Reichspartij, de SRP, verboden. En die kwam voort uit de NSDAP, dus de oude nazi-partij. En nou ja, in de jaren 50 werkte die wet dus wel. En in de meer recente geschiedenis is het 2 keer geprobeerd met de NPD, een neo-nazi-partij die vrij groot was in de jaren 90. Maar 2 keer is dat mislukt. En in 2002 was dat zo omdat de rechter oordeelde dat de partij weliswaar extremistisch is. Maar ze konden niet vaststellen of dat extremisme nou van de partijleden zelf kwam of van de vele infiltranten die de veiligheidsdiensten die partij hadden binnengesluist. Want dat gebeurt in Duitsland ook snel. Dat als er het verdacht is dat je extremistische plannen hebt, dan komen de veiligheidsdiensten in actie en die mogen dan nou, de leden en politici van die partij afluisteren en hun mails meelezen enzovoort. En dat is iets wat nu ook al bij de AfD gebeurt. En in 2017 werd er nog een keer geprobeerd om de NPD te verbieden. Maar toen oordeelde de rechter dat de partij weliswaar extremistisch is, maar eigenlijk te klein en te onbeduidend was geworden om zo'n verbod nog zinvol te maken. Maar deze week was er wel een opvallend oordeel over de NPD. En die heet tegenwoordig Die Heimat. En ook weer het Constitutioneel Hof in Karlsruhe oordeelde dat de Heimat niet langer gefinancierd mag worden vanuit de staat.
Die partij, Die Heimat, vormals Nationaldemocratische Partij Deutschlands NPD, is voor die Dauer van 6 Jahren van der staatlichen Finanzierung nach § 18 Parteiengesetz ausgeschlossen.
Want iedere politieke partij krijgt natuurlijk geld vanuit de staat, afhankelijk van hoeveel kiezers je hebt. Maar die financiering van de Heimat is nu geschrapt. En sinds dat oordeel van dinsdag gaan er wel heel veel stemmen op om misschien de AfD dan niet direct verbieden, maar in ieder geval proberen om op deze manier de financiering van de AfD stop te zetten. Wat ook al snel het einde zou betekenen van de AfD, want het gaat om miljoenen euro's die ieder jaar aan die partij gaan. Het dilemma is natuurlijk groot over of je nou zo'n grote politieke partij waar zoveel burgers op willen stemmen, of het wel democratisch is om zo'n partij te verbieden. Maar het argument van juristen is dan dat deze wet in de grondwet stelt dat je de democratie ook moet beschermen voor partijen die op democratische wijze aan de macht komen, maar die toch het doel hebben om de democratie te ondermijnen. Dus het is, je beschermt min of meer de democratie voor zichzelf.
En hoe reageert het AfD nou op deze protesten en die roep om een verbod op hun partij?
Ja, ze hebben nog niet helemaal hun modus gevonden. Want er waren een paar AfD-politici die ook zeiden na de onthullingen van Correctief, die zeiden van ja, dit is helemaal geen geheim plan, dit is een belofte. En die helemaal niet probeerden een stapje terug te doen of helemaal niet probeerden te doen alsof dit maar een paar extremisten waren. Maar die echt lieten zien dat ze juist achter dit plan staan. En zij proberen te benadrukken dat ze echt wel volgens de grondwet hun programma opstellen en dat ze niks doen wat ingaat tegen de Duitse grondwet. Maar door inderdaad die vele politici om hen heen en door ook de vele extremisten om hen heen, ja, wordt die koers wel een beetje ongeloofwaardig.
Ja. En hoe groot is nou uiteindelijk echt de kans, denk je, dat de rechter zegt, ja, het AfD gaat verboden moeten worden?
Nou, voordat een verbod er is, daar gaat er nog een heel lang proces aan vooraf. Want eerst moet de Bondsdag of de regering of de Bundesraad, een soort Eerste Kamer, zo'n proces in werking stellen. En daarvoor is nu al helemaal geen meerderheid. En de meeste politici van bijvoorbeeld CDU of SPD, die vinden zo'n verbod op de AfD ook een laatste redmiddel. En vinden dat zo'n partij eigenlijk eerst in debat en op klassieke politieke manier moet worden bestreden of klein gehouden. Maar goed, als er nu toch genoeg stemmen opgaan om dat proces voor het verbod in gang te zetten, dan kan dat proces ook nog wel 2 jaar duren. Omdat de rechters er ontzettend veel bewijsmateriaal moeten bekijken en moeten beoordelen. En op 1 september dit jaar zijn er verkiezingen in 3 deelstaten in Oost-Duitsland. Dus Thüringen, Sachsen en Brandenburg. En daar staat de AfD echt heel stevig aan kop met 30% of 35%. En dan zou het natuurlijk ook best kunnen dat stel dat ze dan zeggen over 2 jaar, oké, er is genoeg reden om deze partij te verbieden, dat dan de AfD in bepaalde deelstaten al de grootste is en mogelijk ook in de Bondsdag al de op 1 na grootste partij is. En wat daar dan de gevolgen van zijn en hoe dat er precies uit zou gaan zien, dat is heel moeilijk voorstelbaar, want dat is nog niet gebeurd in Duitsland. Maar het is wel duidelijk dat het een hele onduidelijke politieke situatie zou zijn.
Wat denk je dat er gebeurt als nou blijkt na dat onderzoek, hè, dat de partij toch democratisch is en dus voldoet aan de wet?
Precies, dat is helemaal niet zo'n onwaarschijnlijk scenario. Omdat ze er wel op letten dat ze in alle officiële communicatie, dat ze de communicatie grondwettelijk houden. Maar dat zou voor de AfD ook gewoon een grote overwinning zijn. Een grote PR-overwinning. Omdat ze dan kunnen zeggen van ja, wij zijn een gewoon rechts-conservatieve partij die niks vreemds in zijn schild voert. En jullie kunnen allemaal op ons stemmen. Want er zijn toch wel veel mensen die wel worden afgeschrikt door het extremisme van veel van de politici.
Ja, en tot slot, hè, stel je nou voor, het AfD wordt verboden. Hoe voorkom je dat dan dezelfde mensen misschien met een nieuwe partij dan gaan meedoen, hè? En dan wel diezelfde ideeën uitdragen, maar nog voordat ze dan zelf onder vergrootglas liggen?
Ja, dat zal heel moeilijk zijn om te voorkomen. En dat is ook een reden die spreekt tegen zo'n AfD-verbod, of alleen maar de procedure van zo'n verbod. En volgens peilingen zijn er in Duitsland altijd wel zo'n 10% van de kiezers die sowieso voor een rechtsextremistische partij wel zou willen stemmen. Dus nu is dat voor de AfD, maar als de AfD verboden zou worden, dan zouden die kiezers op zoek gaan naar een andere partij. En als die partij daar niet is, dan zou die partij wel weer nieuw worden opgericht. Dus ja, dat kiezerspotentieel blijft er, met of zonder de AfD.
Dankjewel, Nienke.
Dank jullie wel voor de uitnodiging.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Mirjam van Zuidam en Anna Korterink. Dit was Vandaag. Morgen weer.